In 1 Johannes 4 waren wij bij vers 9 de vorige keer ook wat uitgebreid feitelijk. Dat zit hem in het begrip enig geboren en daarmee ook in het woord zoon. Want ja, om het verband van deze uiteenzetting hier te begrijpen, en niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen, moet men dan toch weten dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Maar dat was niet toen hij kwam in Bethlehem. Dat was de gelegenheid waarbij een kind ons gegeven werd. Maar geboren werd, staat er eigenlijk. Maar goed, in Jesaja 11, vers 1, als ik me goed herinner. Maar de gelegenheid waarbij een zoon ons gegeven werd, dat was een fase verder. En dat was ook veel belangrijker. Dat was ter gelegenheid van de opstanding, liever zeg ik de verhoging van de Heer Jezus Christus. Want we hebben het over eerste paasdag. Eerste paasdag, ja. De opstanding van de Heer Jezus uit de dood en zijn opvaren naar zijn vader, zoals hij het zelf formuleerde, althans geadresseerd aan Maria in het hof in de tijd. Dat was de verhoging van de Heer Jezus Christus. Sterker nog, dat was ook wat elders genoemd wordt zijn offer. Wij moeten altijd dat begrip offer dat ons is overgeleverd, ook in onze Nederlandse taal, moeten wij altijd enigszins bijstellen, omdat wij bij het woord offer nou eenmaal denken aan slachtoffer en dus verkeersslachtoffers en anderszins slachtoffers van geweld en grensoverschrijdend gedrag. Ik heb het over smokkelaars uiteraard. Maar dat is niet de betekenis van offer. Dat kan iedereen weten wat het betekent. Offer betekent een aanbieding, een aanbod. Je doet een offer. Denk maar aan het Engelse woord to offer, maar die hebben hetzelfde probleem als wij. Maar wij noemen het een offerte dan of zoiets. En ik heb het ooit wel eens nagekeken in Van Dalen's groot woordenboek, der Nederlandse taal. En daar staat keurig in, een offer is een gave. Maar je gebruikt het woord offer alleen als die gave gericht is, niet naar iemand die onder je staat, maar iemand die boven je staat. En als ik weet niet of je dat begrijpt, want in onze dagen hebben wij niemand meer boven ons staan en ook niet onder ons, want we zijn allemaal gelijk. Maar misschien heb je toch enig gevoel voor het idee dat de een dan toch meer gelijk is dan de ander. Die is niet van mij hoor, dat is een oude, ook al nog ouder dan ik zelfs. Maar toch maar. Kortom, als je iets aanbiedt aan de koning, staat in Van Dalen's groot woordenboek, de Nederlandse taal, staat er gewoon in. Als je iets, het is te dik om mee te nemen elke keer, maar het zijn drie van die dikke delen tegenwoordig. Nou goed, maar als je iets aanbiedt aan de koning of zo, of aan God, dan noem je het een offer. En als je het aanbiedt aan je personeel of je kinderen, dan heet het niet zo. Dan is het gift. En of je het kunt aftrekken van de belasting, sorry, dat weet ik niet. Dat is mij even ontgaan. Maar offer, ik heb u ook uitgelegd, waarschijnlijk heb ik u dat wel eens uitgelegd, en anders breng ik het nu alleen in herinnering, dat het verzoeningswerk van de Heere Jezus pas volbracht was. Natuurlijk, dan heb je de ongelukkige woordkeus, maar pas volbracht was in zijn opstanding. En dat is dan ook de prediking van het evangelie. Voor de goede orde. Wij doen bijbelstudie hier. We hebben het alleen over de Bijbel. Hè? Zoveel mogelijk alleen maar over de Bijbel. Het evangelie is niet de prediking dat iemand voor u gestorven is. De prediking van het evangelie is dat degene die stierf om uw schuld weg te doen, die is opgestaan. En dat is maar goed ook. Want als hij alleen voor u gestorven is, niet alleen voor uw schuld, maar voor u. Zo staat het in de Bijbel. Eén is voor allen gestorven, dus er is geen uitzondering. Eén is voor allen gestorven. Dan zijn allen dus gestorven en daarmee niet behouden, niet zalig, maar verloren. Heb u die nog? In de Bijbel. Was dat voor alle mensen? Dat is die... Ja, dat was voor alle mensen. Dan zijn we in het conflict van Arminius en Gomarus. Misschien dat op Urk u dat nog wat zegt, dit soort dingen. Was het voor alle mensen of was het alleen voor de uitverkorenen? Het antwoord is, waar heb je het over? Over dat hij stierf? Dat was voor alle mensen. Worden alle mensen daardoor zalig? Het is weer voor de universalisten. Nee, daar wordt niemand door zalig. Daar wordt alleen de boekhouder mee afgesloten. Schuld is weggedaan. Zonde de wereld weggenomen. Maar daarmee is de hele wereld weg. Want één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. Behoudenis, zaligheid, hoe je het maar noemen wil, verlossing, rechtvaardigmaking, heiliging. Dat zijn allemaal begrippen die elkaar voor een deel overlappen. Is alleen door en in de opstanding van Christus. Want indien, 1 Korinthe 15, Christus niet is opgewekt. Zo zijt gij nog in die zonden, toch? Elke dag. Totdat je doodgaat. Populair gezegd, maar hoe zeg je dat anders? En dan ben je verloren. Dat staat daar ook. Er staat zelfs, zo zijn dan ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn, enzovoorts. Dan brengt het je niks. Gaat om de opstanding van Christus nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3. En dus sinds hij gezeten is alsnog aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen of des troons van God. Of hoe de bijgelegenheid maar staat. Op nogal wat verschillende plaatsen overigens. Laat dat goed tot u doordringen. De prediking is niet het kruis. Weet u, natuurlijk, 1 Korinthe 2, of is het inmiddels 3? Nee, het is 1 Korinthe 2 geloof ik nog. Daar staat dat Paulus aan de Korintiërs schrijft. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar let op dat hij zegt, onder u, onder de Korintiërs, waarmee hij het beperkt. En vervolgens legt hij uit waarom dat zo is. En hij legt trouwens tegelijkertijd uit, daarvoor en daarna in dat vers, in dat schriftgedeelte al, dat hij wel degelijk een andere boodschap heeft. Een boodschap bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke de oversten deze wereld niet gekend hebben, hetgeen God bereid heeft, enzovoorts. Jawel, wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, enzovoorts. Maar onder u heb ik niet anders geweten dan je, of wil ik niet anders weten, of heb ik me voorgenomen iets anders dan Jezus Christus en die gekruist. Waarom? Nou, om de eenvoudige reden dat zoals zoveel zogeheten evangelische christenen, maar ook vele anderen, nog nooit hebben geaccepteerd dat de Heer maar niet stierf om hun schuld weg te doen, maar hij stierf voor hen. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En als je dood bent, dan heb je geen rechten meer in deze wereld. Daar kun je nergens meer aanspraak op maken. Dan is het gebeurd, finito, afgesloten. Dan besta je niet meer. Althans, volgens de wet. Want volgens de wet is één voor allen gestorven. En dat betekent dat alle uitgeboekt zijn uit het bevolkingsregister. En daarom heet het, daarom gedenkt dat gij die dood waart. Dat God ons u, bij u, heeft levend gemaakt met Christus. Efeze 2 begint zo immers. Gij die dood waart door de misdaden en de zonde en wat het maar was. Dat is de situatie. Met andere woorden, die zoon van God, die erfgenaam. U weet toch dat de zoon de erfgenaam pas erfgenaam wordt, fundamenteel volledig na de dood? Of moet ik het voorlezen uit Hebreeën? Daar staat dat de dood eerst tussen moest komen op dat enzovoort. Omdat pas daarna dat testament, dat verbond dus, dat nieuwe verbond zou kunnen aanbreken enzovoorts. De dood van het testament maken moest tussenkomen, staat er dan. Zo is het maar net. En kijk, dat de Heer een offer gebracht heeft waardoor wij zalig worden, dat is wel waar. Maar dat was niet aan het kruis, dat was daarna. En de weg naar het offer ging via het kruis. Want de weg naar het altaar gaat via de slachtbank. En u moet het slachtbank en het altaar vooral niet met elkaar verwisselen, want dan zou het altaar daardoor verontreinigd worden. Heb u dat nog? Ja, ja. Dat zijn fundamentele dingen. Maar vergeet ze. Maar je mag ze niet vergeten. Ze zijn de basis van onze positie als kinderen Gods. Na de mens hebben we alle rechten verloren. Wij gelovigen, maar ongelovigen net zo goed. Alleen wij gelovigen hebben het leven van de opgestane Christus aanvaard. God heeft hem, nadat hij geheiligd werd en zijn gebed om verlossing uit de dood is verhoord geworden, Hebreeën 5, God heeft hem gemaakt tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En vorige keer heb ik, naar ik mij meen te herinneren, u wat teksten voorgelezen over die enig geboren zoon, dan wel de eerstgeborene, waaruit blijkt dat die in de wereld ingebracht werd, inderdaad, na de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, het is de opgestane Christus, die is die zoon, die is die eerstgeborene. En die hangt niet aan een kruis, die zit aan de rechterhand Gods. Laat het goed tot u doordringen. Zie. Alle prediking die gericht is op de mens, op de oude mens en zijn omstandigheden en zijn bedrijf, zijn doen en laten, zijn moeilijkheden, zijn overwinningen enzovoort, heeft allemaal geen zin, dus volstrekt onbijbels. En vergis u niet, daar is heel wat over afgepredikt, ook vandaag. En er is heel wat over afgeschreven, dat kan ik makkelijker controleren, enzovoort. En ik vind het verschrikkelijk, want ik kijk af en toe ook wel eens in mijn eigen boekenkast. En soms denk ik, wat een ellende toch. Ik moest die boeken wegdoen. Ik doe het niet, want ik zou het u kunnen laten zien. Waar gaat het over? Over de mens. En over de toestanden van de mens. En zijn falen en zijn gebrek aan gebedsverhoring. Zijn emoties, zijn twijfel over wie wel zalig is. En wat je er dan aan moet doen als mens. Enzovoort. En het houdt niet op en het houdt niet op. Heb je dan wat dan? Niks. Het beste wat je doen kon is dat spul definitief wegdoen. Ik heb het ook niet gedaan. Laten staan. Voorlopig. Maar goed, maar eigenlijk moet je dat van je afwerpen en zeggen, en nou kijken we niet meer naar onszelf, dan gaan we niet meer zitten navelstaren. Nu zien we op de Heer. En op wat er in de Bijbel staat. En er staat, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Hoe weten wij dat? Nou, omdat het in de Bijbel staat. En dat is betrouwbaar, dat blijkt betrouwbaar te zijn. Dat is een samenhangend geheel. Ik probeer u dat ook duidelijk te maken elke keer weer. Van ja, het staat hier, maar het staat daar en het staat daar en het staat daar. Het is in het verleden al uitgewisseld. Wat was nou makkelijk, hè? Dat je een soort slachtoffer, zal ik maar zeggen, zo'n bloedig offer, zo'n offerdier, zal ik maar zeggen, slacht op een ergens op het een of ander ding en het daarna in de brand steekt. Sorry dat het oneerbiedig klinkt, maar nee, het zijn twee verschillende dingen. Het is slachten. En soms wordt er verteld wat er met de diverse onderdelen, jawel, van het dier moest gebeuren. En soms moest er wat gebracht worden buiten de legerplaats, helemaal weg. Een ander deel moest gewoon verbrand worden. Nee, niet op het altaar. in de vuilverbranding. En een ander deel moest gebracht worden op het altaar. Meestal moest het eerst schoongemaakt worden enzovoort. Moest het van besmettingen ontdaan worden. En als het dan helemaal schoon was, dan mocht het op het altaar. En daar verbrandde het ook. Maar het idee was dat het daar opsteeg tot God. Hebben u dat nog? Dat is het altaar. Zie? En het kruis was de slagbank. Dat weet iedereen, want er staat in Jesaja 53... En daarna natuurlijk aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar wat geslacht wordt, dat is niet een offer. Dat moet daarna nog. Dat het een fase is, dat het onvermijdelijk is, dat het zo moet. Dat is zo. Zie? Ik heb trouwens geleerd, want ik heb wel eens wat geleerd. Ik heb trouwens geleerd dat de hemelvaart van Christus, waarbij hij verscheen voor het aangezicht van zijn hemelse vader, voor God noodzakelijk was om, en dat bij die gelegenheid God het offer van de Heer Jezus aanvaarde. Hij zei niet, dat was het offer, dat zeg ik. Maar in de praktijk verschilden wij niet van mening. Ik zeg het alleen wat rechtlijniger. Zo, het kruis was niet het offer. Het komt pas daarna. Heb je dat nog? En dat God het offer aanvaarde. Ja, dat is zo. Daar was hij dan, die eerstgeborene of die enige geborene die in de wereld verscheen. En toch? En hij bood zich aan en hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Heb ik dat vorige keer gelezen met u? Dat zou maar zo kunnen. Of een keer eerder. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En toen zei God tegen hem, zit aan mijn rechterhand. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Toen. Zie je? En daar is hij verzoening voor onze zonden. Dat is het volgende vers hier in 1 Johannes 4. Het gaat immers, ik zal proberen daar de draad weer op te nemen. Het gaat immers over vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, die is uit God geboren en kent God. In vers 16 lezen wij, God is liefde. Daar is het onderwerp nog steeds niet veranderd. Want u weet langzamerhand dat het in deze brief gaat om de eenheid van de gemeente als zodanig. En liefde, dat is die kracht die één maakt en die die eenheid in stand houdt. Liefde is cohesie, samenhang. Gemeenschap. Zie? En hoe kan dat in een wereld die beheerst wordt door de zonde, waarbij zonde ook volgens het woordenboek betekent dat er geen gemeenschap is, want het is mis. Dat weet u nog, hè? Onthouden, hè? Onthouden. Zonde is zonder zitten. Dat is mis. Dan gaat er wat fout, dan heet het mis. Dan is het zonde. Die heb je toch nog, hè? Dat is dus in hoge mate hetzelfde als de dood. Zonde is hoge mate hetzelfde als de dood. Want dood, zei mijn vader. Maar op grond van de Bijbel uiteraard. Maar ook op grond van het Nederlands. Dood is verbroken gemeenschap. U weet wel. Ik zeg altijd, maar dat geldt tegenwoordig niet meer. Maar vroeger zei je dat met je telefoon. Hè, dan kreeg je geen contact en dan zei je, de lijn is dood. Zo heet dat, de lijn is dood. Dan ligt die draad ergens los. Dan is het contact verbroken. Dan moet er misschien een schakelaar overgehaald worden. Dan komt de lijn weer tot leven. Hebben we dat nog? Dood is verbroken gemeenschap. Daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart, zijt levend gemaakt, enzovoort. Dat was geen contact met God, dat geldt voor de oude schepping, tot vandaag. En zeker sinds de kruisiging van de Heer Jezus, waarbij één voor allen stierf, dat contact is er niet, enzovoort. Maar God wil levend maken en verbinden. Heb u die nog? En als je goed opgelet hebt, heb je weer gehoord dat ik iets zei wat totaal in strijd is met gangbare opvattingen. Want je let even niet, dat is mijn ervaring, het is voor mij een persoonlijk getuigenis, nu ik dat nog doen kan, zal ik maar zeggen. Als je even niet oplet, dan gaat het ook onder ons weer over de Heer en wat de Heer allemaal voor ons moet doen. En dat we van de Heer moeten verwachten enzovoort, en dat het niet goed komt en dat de Heer ons in de steek laat en al dat soort dingen meer. En dan ben je weer gewoon op het niveau van Baal. Ik heb tot mijn ergernis, nee, niet tot mijn ergernis, maar tot mijn algemene verbijstering heb ik gisteravond weer zitten luisteren naar Nederland Zingt. Ja, je bent christen en je houdt van muziek of zang, dus je luistert naar Nederland Zingt. En dan hoor ik al die teksten voorbij komen. En dan en dan denk ik weer, over wie hebben ze het? Over Baal? Nou, dat niet eens. Het gaat allemaal over de mens zelf. Ik dit, ik dat, enzovoort. En kom mij te hulp en help mij. En ik heb het slecht en ik voel me zo beroerd. En ik weet het niet zeker. En help me, enzovoort. En aan de andere kant is het, dus dan, dat is de linkerkant, de andere kant, voor u, nou ja, laten we zitten, aan de andere kant in. Ik aanbid u, ik loof u, ik prijs u, ik dank u, zal de Heer blij mee zijn, zeg. Wat? Waarover gaat het dan? Ja, ook in de modernere songs, hoor. Samen zoeken naar de wil van de Heer enzovoort. Nou, die staat gewoon in de Bijbel. Maar als je dit soort teksten blijft zingen, kom je er nooit. En toch is het een weergave, want dat is het natuurlijk. Een weergave wat dan toch in de mens, christenmensen, leeft. Of althans gangbaar is. En we zoeken steun bij elkaar. En dan wordt zo gezegend als men ons samen zulke liederen kan zingen met zoveel mensen tegelijk. In zo'n grote galmende kerk enzovoorts. En wat het waard is, ja, niks. Echt niet. Het ging nergens over. En dan heb ik het nog over de zang, maar dan heb ik het nog niet eens gehad over de prediking. Ik herinner mij, Johan Bos herinnert zich ook nog, dat we een keer ook moesten werken spelen natuurlijk. En dat zaten we samen ook in zo'n, ja, het was een evangelisatiesamenkomst. En er werd een uitnodiging gedaan zelfs aan het eind. En er kwamen zelfs mensen naar voren. Zoals dat vroeger nog redelijk gebruikelijk was. Tegenwoordig weet ik dat niet meer. En dat we na afloop tegen elkaar vroegen, waar hebben die mensen nou op gereageerd? Uitnodiging tot wat? Wat hebben ze dan gehoord? Wat is hier dan gepredikt? Ik weet het ook niet, zei Johan. Ja. Ik moest het even checken. Maar dat gebeurt nog steeds zo. Nou, daar heb ik het nou over. Het gaat maar buiten de Bijbel om. Men kent de Heer niet. En men denkt dat het is zoals je elke religie terugvindt. Wij moeten dit, wij moeten dat, wij moeten regelmatig naar de moskee enzovoort. We moeten op onze knieën met de neus op de grond. En weet je wel, en we roepen als God het wil, of we roepen als Allah het wil. Dat beslot, als God het wil vertaalt, dan wordt het toch als Allah het wil. Want Allah is het woord voor God, hè, in het Arabisch, dat weet u waarschijnlijk. Dus ja, en wat is dan het verschil? Trouwens, ik ken iemand die was goed vertrouwd met de Arabische en dan islamitische wereld. Dat was Avakti. En die heeft tot ons een keer uitgelegd in een tent. In onze tent trouwens, maar goed. Van hoe dat dan is. Wat dan het verschil is tussen de islam en de godsdienstige opvattingen daar. En de opvattingen in Staphorst, waar de man woonde. Woont hij daar nog trouwens? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het antwoord was niks. Weet je zeker dat je behouden wordt, in het paradijs komt, zalig wordt, naar de hemel gaat? Nee, als Allah het wil. En in Staphorst, weten we niet als God het wil. Geen enkele zekerheid. Enzovoorts. En het idee van God moet wat doen in onze levens. En anders wordt het toch niks. Maar dat is niet zo. God doet niks. God heeft gedaan wat hij doen moest. Dat heet in orthodox jargon heet het de algenoegzaamheid van het werk van Christus. Of dat woord nog bestaat. Nou, in mijn woordenboek der Nederlandse taal van vertalen nog wel hoor. De algenoegzaamheid van Christus. Te vrezen van dat de term nergens gebruikt wordt behalve in deze uitdrukking. De algenoegzaamheid. Dat betekent dat wat Christus gedaan heeft, wat God in Christus gedaan heeft, alles bij elkaar was genoeg. Meer is er niet. En daarna is de keuze aan de mens. Dat is het. En dan kun je gaan zitten wachten en gaan zitten bidden, maar dat gaat je niet helpen. Wat je moet doen is geloven. Ja, dat is aanvaarden wat God gezegd heeft. Zijn woord. En daarbij blijven. Denkt u dat u tekort schiet? Ja, dat is waarschijnlijk ook zo. Nou en? Denkt u dat u zondigt? Ja, want als je denkt dat je niet gezondigd hebt, dan lig je en is de waarheid niet in je. Maar dat was 1 Johannes 1, weet u nog, daar hebben we het al over gehad. Dus doe maar weer. Ja, dat is zo. Nou en? Is het erg? Ik weet niet wat die schoonmoeder ervan vindt, maar waarschijnlijk is het. Ja, dat weet ik toch niet. Is het erg? Of vinden wij het zelf erg dat we tekort schieten? Ja, daar moet je mee leren leven. Dat kan je psychiater je ook vertellen. Je moet aanvaarden waar je grenzen liggen. Je trainer niet. Die zegt, je kunt het, doe je best, je kunt het. En dan wint er toch zo'n Belgische juffrouw. Die ging even binnen. Heb je dat gezien vanmiddag? Of niet? De Smet. Ze heet allemaal De Smet hoor. Ik heb 3 Belgische vrienden. Ze heet alle 3 De Smet. Maar toe maar. Heb je niet gezien? Je kunt het, je kunt het. Maar ze kon het niet. Echt niet. En dan groot verdriet. Maar je moet leren waar je grenzen liggen. Je moet leren accepteren dat er dingen zijn die je niet kunt. Het beste is meteen te accepteren dat je voor God sowieso tekort schiet. En daarna moet je leren dat God je nieuw leven geeft, stelt je volmaakt. Dat weet ik, want dat staat in de Bijbel. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Nou ja, in ieder geval van de gemeente waaraan wij deel hebben gekregen, enzovoort. Want in hem woont al de volheid der Godheid. Lichamelijk. En wij zijn leden van zijn lichaam. Ja. En hij heeft zich namelijk zijn lichaam geofferd. Als hoge priester van het nieuwe verbond. De hele Hebreeënbrief gaat daarom. Hij heeft zichzelf geofferd. Zijn lichaam. En daarmee zijn wij geheiligd, staat er achteraan in Hebreeën 10. Omdat wij leden van zijn lichaam zijn en daarmee gesteld zijn in de dienst van God. En dan kun je wel denken dat je daar niet bekwaam voor bent, maar de Bijbel zegt, jawel, onze bekwaamheid is uit God die ons gemaakt heeft tot dienaren van het nieuwe verbond. Enzovoorts. En dus is dat zo. Zie. Maar onze zonden dan? Nou, ik heb u even gedemonstreerd hoe dat werkt, hè. God heeft zijn zoon gezonden, vers 10, 1 Johannes 4. God heeft zijn zoon gezonden tot verzoening voor onze zonden. Dit keer staat er niet bij en voor die der gehele wereld. Dat stond er nog wel bij in 1 Johannes 2, vers 2. Waar staat, hij is verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Maar hier in 1 Johannes 4, vers 10, staat, heeft zijn zoon gezonden, zodat je ziet dat die voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, dat is die zoon dus, die hij in de wereld gezonden heeft. En die is verzoening specifiek voor onze zonden. Want het punt is dat het verhaal twee fasen kent. Ik kan het me niet herinneren, maar ik heb u dat waarschijnlijk ook verteld naar aanleiding van 1 Johannes 1, vers 7, 8 en 9. Indien we onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij, niet zij, wij. Dat wil zeggen, wij wedergeboren mensen die deel uitmaken van Gods volk. Wij ontvangen verzoening, wij leven daaruit verzoening voor onze zonden. Ik weet niet of u het merkte, maar ik citeerde voor een deel 1 Johannes, nou, sorry, ik citeerde voor een deel Hebreeën, hoofdstuk 2, het laatste vers. Waar staat dat Christus een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, vers 17 van Hebreeën 2, in de dingen die bij God waren, om de zonden des volks te verzoenen. Om de zonden des volks te verzoenen. Want de hoge priester doet verzoening voor de zonden van zijn volk. Van het volk waarvan hij de hoge priester is. En wij zijn zijn volk. En in de volgende verse, dat is inmiddels Hebreeën 3, heet het dan zijn huis. Maar het is zijn volk, want het gaat over het volk Israël en Mozes als voorbeeld voor de gemeente in onze dagen uiteraard. Waarbij Mozes een type is uiteraard van Christus enzovoorts. Hebben u dat nog? Later volgt trouwens nog zo'n verhaal. En dan wordt het rechtstreeks toegepast op Aaron. Eerst Mozes, dan Aaron en daarna Melchizedek. Dat is de opbouw van de Hebreeënbrief. Maar wat ik probeer te vertellen is dat wij een hoge priester hebben die verzoening doet voor de zonden zijns volks, van zijn eigen volk. Dat zijn wij. En hij doet dus daar, daar hebben we het over, niet dat hij verzoening doet voor de zonden van de hele wereld, als het lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. Maar het gaat over het specifieke werk wat de Heer Jezus Christus nu vandaag doet. Niet voor de wereld, van voor de wereld doet hij niks namelijk. Dat is allemaal geweest en dat is klaar. Maar hij doet vandaag wat voor de gemeente. En men zou die twee dingen niet met elkaar verwarren. Dat is een van de problemen. Dat men dingen met betrekking tot de gemeente toepast op de wereld. Zo van, wij moeten onze naasten lief hebben. De Heer wil dat we onze naasten lief hebben. En dan stapt men buiten de gemeente de wereld in en zegt de wereld, al die mensen zijn onze naasten. Nou, dat zijn ze nou juist niet. Onze naasten zijn onze geloofsgenoten. Onze medeleden van één en hetzelfde volk. Je kan het nazoeken in het Oude Testament, want daar wordt het begrip naaste inderdaad zo uitgelegd. De leden van uw volk, uw broeders, naaste, de meest nabije. De neighbor gewoon in het Engels, begrijp je wel. Het probleem van het humanisme is, en daarmee van het moderne christendom, met dank aan Erasmus, ja. Maar het probleem van het moderne christendom is dat men bepaalde regels, wetmatigheden, deugden die geacht worden de vrucht van de geest te zijn en werkzaam te zijn binnen de gemeente, dat men die wil toepassen in de wereld. Heb u dat? Iemand zei ooit, nou ja, humanisme is gewoon christendom, maar dan zonder Christus. hebben ze Christus dan buiten het moderne christendom gezet. Ja hoor, ze halen overal de C weg, weet u nog? Van de... Ja, zeker wel. Ze allemaal niet christelijk meer enzovoort. Dat is wat ze doen, inderdaad. Zie? En de heer zelf zegt het ook, want hij zegt... Zie, ik sta aan de deur en ik klop. De deur van wat? Ach, natuurlijk, ik ken de evangelische variant wel. Ik ben gepokt en gemazeld daarin. Natuurlijk weet ik dat wel. Aan de deur van uw hart, want hij wil naar binnen. Zit je deur nog op slot? Slot zit ook vast, heb ik begrepen. Krak, krak, krak en zo. Even nakijken wie de liederen kent enzovoort. En ik protesteer niet tegen dat beeld hoor, want de bedoeling is dat de Heer in je hart komt wonen. Maar de uitspraken in Openbaring 3 aan Laodicea zijn gericht aan een gemeente, die, want dat staat er, die te Laodicea is. Zie ik, gij denkt dat gij rijk zijt, maar gij zijt arm. Gij denkt dat gij rijk zijt en er geen stinks gebrek, maar gij zijt arm en lauw. Er zit geen leven in. En als het lauw is, is het wel leuk, maar je hebt er niks aan. Want lauw in het Engels is look en look is in het Nederlands weer leuk. Wist je dat? Leuk betekent dat het is niet positief, het is niet negatief. Wel, ja, leuk. Alles met een eu is trouwens iets van heel veel leuk. Dan kun je aan de klank van de letter kun je dat gewoon horen. Hoe ik dat weet? Nou, christelijke literatuur, dat is Bettex. Ook Kokkampen vroeger. Er moet veel gevonden worden, de boeken van Bettex. Hier ook op Urk, nu nog, denk ik. Als u ze tegenkomt, vooral meenemen. Ik wil ze graag hebben, ik leg ze op de boekentafel. Ik vind het de moeite waard. Want Luc, le is me een eu, dat is niks. Maar goed, omdat gij lauw zijt. Lukewarm heet dat in het Engels, hè? Omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spugen. Het is vlees nog vis. Hoe noem je zoiets in het Nederlands? Het is plat. U weet wel, dat heb je met mensen die onder de hoe heet die dingen? De woorden ontschieten. Dat is de leeftijd. Maar mensen die medicijnen krijgen om ze rustig te houden enzovoorts. Die schrikken nergens van, die reageren nergens op de geluid enzovoorts. Kent u dat? Ja, dat is modern christendom. Ze zijn zeer tevreden met zichzelf. Hoeven we er ook niks aan te doen. Als ze in problemen komen, verkopen ze gewoon weer in kerk. Die dingen staan toch langzamerhand leeg. Kunnen ze weer een poosje vooruit. Ik vind het heel triest hoor. Nee, ik weet wel dat het op Urk anders is. U mag mij dat ook uitleggen. Maar ik praat maar niet voor Urk, hè. Ik praat zo in het algemeen, wat zo de gang van zaken is. Men weet niet wat de Heer vandaag doet. Men zoekt hem in de wereld en dan krijgen we verhalen over... Nee, in Korea of waar was het, in Vietnam of zo. En later hadden we weer iets in Afrika. Ik had nog navragen aan oude Neel, zal ik maar zeggen. Iets in Afrika waar de Heer een groot werk deed enzovoorts. Hoor je er nog wel eens wat van, of niet? Van opwekking daar in de wereld was zo geweldig. Of in Canada, een of andere christelijke gemeenschap enzovoort. Hoe dat allemaal maar heet. Ik vergeet die dingen gelukkig. En dan heb je nog de Nijkerkse variant. Dat is die van de Heer doet een geweldig werk in Israël. Ik moet u zeggen, de Heer doet geen werk in Israël. Echt niet. In ieder geval niet in dat Israël, laat ik het zo zeggen dan. Voorzichtig. U denkt toch niet dat sionisme iets is wat de Heer doet? De Heer doet niks in de wereld. Die heeft ook niks van doen met Poetin en ook niet met Zelensky en ook niet met Rutte. Daar heeft er niks mee te maken. De Heer doet geen werk aan de wereld. De wereld is dood. U, als u ongelovige bent, u bent voor God dood. Het enige wat er gebeurt van Gods wegen is dat aan u, aan Zelensky, aan Poetin, aan Rutte het evangelie gepredikt wordt. Of dat helpt? Incidenteel hier en daar soms wel, maar in het algemeen helpt het niks. Maar er is niks anders. Dat is dat dwaze woord des kruises. Die boodschap die zegt, God heeft afgedaan met de wereld. Kijk, dat vind je in geen enkele religie. Maar christendom is ook geen religie. Dat is ook een misverstand. Echt niet. Het is het tegenovergestelde van dat. Daar zijn we nou juist van verlost. Voor zover wij daar dan slaven van waren, zijn wij ervan verlost. Wij zijn gestorven. Wij zijn vrijgemaakt. En daarna opgewekt als gelovigen, opdat we onder het nieuwe verbond de Heer zouden dienen. In vrijheid. Verlost van de macht der zonde, van de heerschappij van de zonde moet ik eigenlijk zeggen, van de heerschappij van de wet en van de heerschappij van de dood. Dat is allemaal achter ons gelaten. En voor zover de Heer een werk doet, reinigt Hij onze harten, onze liefde van de wereld. Reinigt Hij onze harten van een kwaad geweten. En waarom doet Hij dat? Omdat we er lang voor gebeden hebben en omdat onze schoonmoeder er dan toch wel wat blij mee zou zijn. Echt niet. Hij reinigt onze harten, Hebreeën 9 vers 14, zoek het maar op. Hij reinigt, de hoge priester, reinigt onze harten van een kwaad geweten. Nee, door zijn offer van grote verzoendag staat erbij. Dat hij met zijn bloed ingegaan is in het ware heiligdom. Om verzoening te doen voor ons. Niet voor de wereld, voor ons. Namelijk onze harten te reinigen van een kwaad geweten. Om de levende, dat wil zeggen de werkzame, de actieve God die wat doet. De levende. De Duitsers zeggen het leuker. Die zeggen lebendige. Als iets levend is, lebendig. Niet noodzakelijk, maar in veel gevallen zeggen ze niet maar lebend. Oh, dat is ook Duits. Maar lebendig. Levendig is dat, is het Nederlandse woord. Zijn er nog Groningers hier? Die gebruiken het woord levend ook niet. Die zeggen levendig. De levende God is de levendige God. Hij is bezig te leven. Hij doet wat. En wij zouden hem dienen. En voor zover onze gewetens ons daarbij hinderen. Hetgeen toch een tamelijk orthodox gegeven is in het christendom. Dat onze kwade gewetens ons hinderen om tot God te komen. Toch? Wel. Daarom reinigt de Heer onze gewetens. Van niet ons vlees. Dat vlees verdwijnt vanzelf, vroeg of laat. Maar Hij reinigt onze gewetens van dode werken om de levende God te dienen. Mijn standaard commentaar is dan, en als je dan toch niet van plan bent om de levende God te dienen, ja, waarom zou dit dan werken? Dat je geweten gereinigd wordt. Daar heeft de Heer ook geen belang bij meer dan. Maar mocht u de Heer willen dienen, dan reinigt Hij uw geweten. En weet u hoe Hij dat doet? Ik kreeg de indruk dat u dat vanmorgen gehoord hebt hier. Maar dat weet ik natuurlijk niet echt zeker. Weet u hoe Hij dat doet? U weet toch hoe je de gemeente reinigt, of niet? Dat doet Hij door het bad des waters. Door het woord. Want het badwater is de uitbeelding van het woord van God. En dat woord van God, ja, door dat woord van God is alles tot stand gekomen. Alles geworden wat geworden is. En zonder het woord is niets geworden wat geworden is. Dat is Johannes 1, de eerste verse. En door dat woord reinigt Hij onze gewetens. Door dat woord, dat bad des waters door het woord, opent Hij onze ogen. Misschien gebeurt dat nu op dit moment. Dat zou maar zo kunnen. Ach, ik heb het even over Johannes 9, de blindgeborene. U weet wel. Hij kon het ook niet helpen dat hij blind was. Dat was nou helemaal zo. Maar wij kunnen het ook niet helpen dat we van nature blind zijn en nergens voor deugen en de dingen niet zien, niet begrijpen. En als je vraagt, maar waarom is het dan zo? Dan is het positieve antwoord. Nee, het negatieve antwoord is, dat komt door de werking van de zonde, de werking van de duivel enzovoort. Dat is het negatieve antwoord. Maar de vraag waartoe, in de zin van wat moet je er verder mee, is opdat God in u verheerlijkt zou worden. Dat staat er in Johannes 9 in verband met de blind geborene. En wat moest hij doen? Er kwam iets uit de mond van de Heer zelf. Toch? Dat werd vermengd met slijk van de aarde, de oude wereld, aan zijn ogen gesmeerd. Of hij ingeënt was, de tegen, nou, dat weet ik niet. Weet ik veel. Maar het werd en toen werd tot hem gezegd, ga heen naar het badwater Siloam. En was u daar? Het badwater en Siloam is ongeveer hetzelfde, want Siloam betekent zoveel als dat het samengestroomd is. En dat heb je met een bak water, een vijver. Daar is water verzameld, samengestroomd. Maar die vijver, dat badwater Siloam, dat heeft van doen met die bron daar in Jeruzalem. Dat bestond al in de dagen van de Jebusieten. En al voordat David de stad ooit innam, en bij die gelegenheid wordt het ook genoemd, dat water daar in Jeruzalem is een beeld van het woord van God dat in Jeruzalem zou bewaard worden. Nou ja, in de tempel, de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds, in de tempel, beeld precies hetzelfde uit. Het is een uitbeelding, een type van het verzamelde woord van God. Wij noemen dat van kaft tot kaft, of zo. Maar hij moest daar naartoe en hij moest zich in dat badwater moest hij zich reinigen enzovoort. En toen werd hij ziende en toen bleek dat al die anderen die dachten dat ze ziende waren, die bleken blind te zijn. Dat is het komische aspect van Johannes 9. Uiteindelijk de laatste zin die ik eronder zet is altijd, en wie was er nou blind? Nou ja, dat vroeg die blindgeborene later. Hè. Hij zei, ik was blind, maar jullie weten niet wie is er dan blind. Ik vind het wel mooi. Dat is wat de Heer doet. Hij opent ons de ogen. Waardoor? Door zijn woord. Want wij zien het niet, maar hij vertelt het ons in zijn woord. En wij denken dat we besmet zijn door de zonde en alles enzovoorts. Maar in het woord van God wordt ons verteld dat God dat geregeld heeft, dat heeft weggedaan. Dat het een juridische kwestie is die onder eedswering heeft plaatsgevonden. Zodat we ons daar geen zorgen meer over hoeven te maken. En dus zingen we die old account. De vertaling van zuster Alt was de oude rekening is betaald lang geleden. Welk nummer het is in de bundel Glorieklokken, dat ben ik vergeten, maar het staat erin. Die oude rekening is betaald, maak je er geen zorgen over. Zie? En als goed is, gaan wij als gelovigen zo door het leven. Niet omdat we de zonde bagatelliseren of wegredeneren, zoals Johannes dus schreef al in Johannes 1. Wij redeneren het niet weg, maar wij trekken ons er ook niet veel meer van aan. Wij leven in een zondige wereld enzovoorts. Maar ik zei u toch, het zijn twee fasen. En ze worden prachtig geïllustreerd in Johannes hoofdstuk 11, denk ik. En dat ik het noem is omdat traditioneel dan toch dat weer weggeredeneerd wordt. Hè? Dat heb ik kort geleden nog eens geconstateerd. Kent u dat? Is het hoofdstuk? Nee, het is niet hoofdstuk 11. Dat was later. Het is later. Het is in hoofdstuk 14, denk ik. Waar de Heer met zijn discipelen in de opperzaal is. En na de maaltijd. Dat was. Wat deed de Heer na de maaltijd ook alweer? Even niet denken aan Johannes 14. Wat deed de Heer na de maaltijd? Het was de paasmaaltijd. Wat deed hij na de maaltijd? Toen nam hij het brood. Toch? En hij brak het. Hij dankte en hij deelde het uit. Hij nam de wijn, schonk het uit en deelde het uit. Toch? De tekenen van het nieuwe verbond. Dat staat echter niet in het Johannes-evangelie. Daar staat in Johannes 14... ik zal het voor de zekerheid opzoeken. Anders sta ik het hier elke keer verkeerd te vertellen. Maar het was de rechtse bladzijde. Het is nog 13. Oké. Het is Johannes 13 nog. Daar staat in vers 2. En als het avondmaal gedaan was. Dat was van het Pascha. Want dat staat in vers 1. Als het avondmaal gedaan was in de opperzaal. Enzovoort. Vers 3. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. In zijn opstanding ging hij namelijk tot God heen. Die stond op van het avondmaal. Dat is na de maaltijd. Wat nu volgt moet je dus eigenlijk lezen parallel aan de inzetting van het zogeheten avondmaal. Want dat deed hij na de maaltijd. Nam hij het brood. En na de maaltijd, de paasmaaltijd, nam hij de wijn. En zei dat is het leven en bloed van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament enzovoorts. En daar gaat het dus hier ook over. Over het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament. Hij stond op. Want het nieuwe verbond begint met de opstanding van Christus. Hoe moeilijk kan het wezen? Hij stond op. Voor de geschiedenis maakt het niks uit hoor. Of hij opstond of niet. Was dat? Hij stond op. Van het avondmaal. Hij legde zijn klederen af. Maar het afleggen van kleding is sterven. Dat is de terminologie die we later in Efeze en zeker in Colossense nog tegenkomen. Leg dan af, aangaande de oude mens, de vorige wandeling, en doet aan, dat is een verkleed partij. Zie? Nee, terwijl ik langzaam spreek, denk ik tegelijkertijd aan Zachariah, Oude Testament. Waar de toenmalige hoge priester Joshua heette die. Ze schrijven het aan met een S geloof ik, maar vooruit. Die moest verschoond worden. Die kreeg een schone nieuwe mantel aan enzovoort. En een nieuwe hoed op zijn hoofd en wat het maar was. Dat is een uitbeelding van de wisseling van oude verbond naar het nieuwe verbond. Wisselklederen in het Oude Testament zijn er altijd de uitbeelding van. Hoe vaak het er voorkomt. Wisselklederen. Maar goed, hij legde zijn klederen af. Hij nam een linnen doek. Nou, dan weet je het al zeker. Want linnen, dat was de voorgeschreven kleding van de priesters. Die mochten geen wol dragen. Zat in de Mosaïsche wet. Maar alleen linnen. En dat is dan weer zo omdat linnen en het proces van het bereiden van het linnen is nou eenmaal een heel proces van dood en opstanding. Van dood, verderf, rotting enzovoorts. En dan uiteindelijk komt dat linnen uit tevoorschijn. Linnen in zichzelf is een uitbeelding van opstanding. Linnen wordt trouwens geacht blank te zijn, wit namelijk blank. Ja. En daarom komen we linnen ook tegen zelfs al bij de geboorte van de Heer Jezus. Want zij wikkelden hem in doeken, maar doeken is per definitie linnen. Dat is de kleding die je aankreeg, dat is profetisch, voor wat bij zijn wedergeboorte zou gebeuren. Heb je dat? Alles rond kerst is allemaal uitbeelding, alles rond zijn geboorte is allemaal uitbeelding van zijn wedergeboorte. En raad is wat? Zijn wedergeboorte is dus in ieder geval zo sec mogelijk, zo strak mogelijk, is het zijn opstanding. En wat vindt men van hem? De linnen doeken. Het is toch een mooi verhaal. Het begint met linnen. En het eindigt met linnen. In beide gevallen duidt het op wat inmiddels realiteit is. Christus, de hoge priester, de priester. En in feite de hoge priester dus van het nieuwe verband. En vandaar dat linnen en dat brood en wijn van het avondmaal, die horen naast elkaar, horen bij elkaar. Zie? Hij nam een linnen doek, omgordde zichzelf daarmee. In de praktijk, dat is dus waarin hij zich kleedde. En omgorden wil altijd zeggen, er gaat wat gebeuren. Dat omgording heeft iets met wandel, iets doen te maken, met levensvulling. U weet hoe goed was bij de paasmaaltijd. Oorspronkelijk, bij de allereerste keer in Exodus 12. Ze moesten de paasmaaltijd, het paaslam dus, staande eten. De lendenen omgord. Oké, dan leggen ze ons uit dat het betekent dat die lui die droegen kleding, kleed. Dus met van die rokken, toen dat nog niet gerubriceerd werd als vrouwenkleding, zal ik maar zeggen. Maar goed, maar die rokken die worden dan opgetrokken enzovoort. En onder de gordel enzovoort. Dat is dan om daarna op stap te kunnen gaan. De lenden omgord wil zeggen dat men bereid is tot een loopbaan. En die loopbaan zou gaan door de woestijn, u weet wel, om de weg naar het beloofde land enzovoort. Maar de Heer stond op van de maaltijd, legde zijn klederen af. Dat is dood en opstanding. Nou, het is opstanding en dood. Maar je kan maar één ding tegelijk zeggen. Het is het afleggen van het een en het aandoen van het ander. Hij deed dus vervolgens die linnen gordel aan. Dat betekent, hij ging aan het werk als de priester van het nieuwe verbond. En wat deed hij? Hij goot water. Het bad des waters door het woord waarmee hij Efeze 5 de gemeente zou reinigen. Hij goot water in één bekken. Dat wil zeggen, samengestroomd water in één vorm, in één bak, in één plaats. Net als het badwater Siloam. Hij goot water in één bekken. Als u nou denkt, is hetzelfde als het koperen wasvat. Dan moet ik in het tabernakel en later in de tempel moet ik u zeggen, ja, dat is ook zo, maar die ga ik niet verder uitleggen. Hij goot water in een bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek. Let op het detail. Had er niet bij hoeven staan, maakt toch niet uit waarmee. Wat staat er wel bij? Omdat het opnieuw de verwijzing is naar zijn priesterschap. Hij begon de voeten van zijn discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. En dan komt de discussie. Want Johannes, dat is de evangelie van Johannes. Johannes is altijd degene die dan die discussies beschrijft. En demonstreert de onwetendheid van de mens in het algemeen. En in het bijzonder van de religieuze mens. In dit geval natuurlijk Joods, maar toen maar. Hij kwam tot Simon Petrus en die zei tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Zo van, aan mijn lijf geen Polonaise. Maar Jezus antwoordde en zei, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Ik volg nog een paar hoofdstukken, diezelfde avond in diezelfde opperzaal, waar gezegd wordt dat ze de geest zouden ontvangen. De geest der waarheid en die zou hun alle dingen bekendmaken enzovoorts. Gij zult het na deze verstaan. En wij worden geacht het ook te verstaan inmiddels. Petrus zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid. En Jezus antwoordde, indien ik u niet wassen, hebt gij geen deel met mij. Met andere woorden, als u deel hebt aan Christus, betekent het dat hij uw voeten wast. En als u dat niet toestaat, als u niet gereinigd wil worden van een kwaad geweten, ja, dan iets anders doet de Heer niet. Dat is wat hij doet. Nee, en waar men deze dingen niet begrijpt, daar gaat men letterlijk doen wat de Heer deed. Gaat men elkaar de voeten wassen, houdt men voetwassingsbijeenkomsten enzovoorts. Of het mag, ja, dat mag best hoor. Of het zinnig is, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk altijd, als je weet wat het echt betekent, dan ga je dat toch niet doen. Nou, lees maar even mee. Toen zei Petrus, nou ja, dan maar helemaal. Want Petrus was of helemaal links of helemaal rechts, dat weet u, hè. Ja. En Jezus zei tot hem, die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen. Wat zegt Jezus? Die gewassen is, heeft niet van nodig. Wat zei hij? Dat Petrus al gewassen was. En dat het alleen nog nodig was om zijn voeten te wassen. Niet helemaal. Want die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Het zijn twee dingen. Ons wordt dan uitgelegd, waarvoor hartelijk dank, dat men geacht werd gewassen aan tafel te gaan. Zelfs dat men, als men ergens op visite komt, dat men dan eerst helemaal in bad moet. Nou, ja. U dacht dat u hygiënisch was? Nou goed, laat maar zitten. Maar, dat daarna, ik weet niet of, dit heeft men ons verteld, ik weet niet of dat zo is, ik kan dat niet nagaan. Ik weet alleen dat de Heer hier zegt dat ze kennelijk, al die discipelen kennelijk, dat ze helemaal gewassen waren. Misschien waren ze bij het binnenkomen meteen allemaal in bad gegaan. Allemaal naar voor de, ze kwamen in die zaal, weet u nog. Ze hadden die man gevolgd met die kruik water op zijn nek, Shulk 1. Hadden ze gevolgd, Plony Almoni. En toen kwamen ze in de toebereide opperzaal. En waarschijnlijk werd daar gewezen, u kunt zich hier verfrissen. En over een uurtje of anderhalf, dan beginnen we met de hors d'oeuvres, zal ik maar zeggen. Dan wordt het buffet geopend. Of wat dan, want het was geheel toebereid. Ik stel me dat zo voor. Dus dat zal wel, ze waren geheel gewassen. Maar dat is nou net het punt. Als wij tot geloof komen, worden wij geheel gereinigd. Wedergeboren, oude mens afgelegd, nieuwe mens aangedaan, geheel gereinigd. Ons werden vroeger voorbeelden voorgehouden van mensen die er helemaal schoon waren. Kent u dat van het strand en zo? Dan kom je uit het water van de zee, ben je helemaal afgespoeld. Je ruikt zout, je bent zout, maar dat even tezijde. Maar hoe krijg je in vredesnaam je sokken weer aan? Zonder zand erin, zal ik maar zeggen. U weet wel, dat probleem. Hoe moet je dat oplossen? Elke stap die je zet is weer fout. En die verklaring is natuurlijk juist. Wij worden door ons dagelijks leven verontreinigd. Wij leven in een zondige wereld. Wij kunnen ons daar ook niet aan onttrekken. En degenen die het gedaan hebben, ja, dat zijn een beetje gestoorde mensen die zich terugtrekken uit de samenleving. En sommigen denken dat ze de rest van hun leven op een paal blijven zitten. Oké, ze bouwen een hutje op zo'n paal en zo. De paalzitters, poolzitters. Nee, ik heb het niet over de racerij, ik heb het over echte poolzitters. Van die pelgrims, weet u wel, van die kluizenaars. En van die lui die zich terugtrekken uit de samenleving en gewoon in een hutje op de hei. Dat mag natuurlijk niet meer, want dat is slecht voor de hei en voor het hutje. En voor hij die in de hei op een hutje woont. Maar goed, laat maar zitten. Maar zoiets. Maar mensen die zich terugtrekken of gaan emigreren naar nowhere. En in de middle of nowhere gaan leven. En dan ze ontkomen ook niet aan zichzelf en aan hun eigen oude natuur. Je wordt verontreinigd. Toch? En het leuke is, daarvoor hoef je dus niet naar je biechtvader. En dan zeggen, vader, ik heb gezondigd. Of wat zeg je dan ook alweer? Wat dan? Ja, zondige gedachten. En dan weet die pater wel wat voor gedachten je gehad hebt. Ik vind het altijd een komisch gedoe. Ja, of wat nuttig is. Ja, maar je wordt er niet zalig van. En je moet steeds weer terug. Schiet niet op. Nee, wij hebben iemand die onze gewetens reinigt. En dat betekent dat hij een werk aan ons doet waar wij zelf niet rechtstreeks in betrokken zijn. Wij laten het gewoon gebeuren en dat is het werk dat de Heer aan ons doet. Hij neemt ons, hoe stond het in Hebreeën ook alweer? Hij neemt ons besef, dit is vast een nieuwe vertaling, ons besef van zonde weg of zoiets. Ik zoek hem even op hoor. Dat is Hebreeën hoofdstuk, even kijken, rechtsbovenaan, hoofdstuk 10. Waar staat dat als die offers van al die grote verzoendagen gewerkt zouden hebben. Wat zei ik? Dat al die offers van de grote verzoendagen dus niet werkten, precies. Dat indien die gewerkt zouden hebben, dan staat er, dan zouden die offers, vers 2 van Hebreeën 10, dan zouden die offers opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden. Eenmaal gereinigd geweest zijnde. Kan u dat zo snel volgen? Er wordt hier gesproken over alle jaren geduriglijk, dat is vers 1. Alle jaren geduriglijk offers of opofferen, opofferen. Dat gaat trouwens over de grote verzoendag alleen hoor. Want daar ging het hele hoofdstuk 9 over. Jaar in, jaar uit. En daar staat, als het gewerkt zou hebben, dan zouden ze het nooit meer herhaald hebben. Want als je geen weet van zonde hebt, geen geweten, waarom zou je dan er iets aan doen om het... Enzovoorts. Heb je dat? Nee, in de Joodse traditie, daar wordt geleerd dat je 10 dagen voor verzoendag... Dat is dus op 1 Tisri, op Nieuwjaarsdag eigenlijk, op de burgerlijke kalender... Dat je vanaf die tijd moet je 10 dagen vasten en je zonde overdenken. Tot aan de 10e van de maand Tisri, dat is Grote Verzoendag namelijk. Ze hebben wel enig idee van, als je hebt niks een Grote Verzoendag als je niet eerst een geweten van zonden hebt, zal ik maar zeggen. En omdat ze dat niet hebben, wordt het kunstmatig opgeroepen. Je moet je zonde gaan overdenken. En vasten. Enzovoorts. Moet je eerst toch schuldbesef krijgen en dan kan je er dan weer van verlost worden. Wat een getop, mensen. En wat hier staat is dat aangezien het niet werkt, maar die offers dus elk jaar opnieuw gebracht worden, Grote Verzoendag, geschiedt dus alle jaren, vers 3 van Hebreeën 10, geschiedt alle jaren wedergedachtenis der zonde. Wat te schrijven van de Hebreeënbrief. Paulus, zeg ik meestal gewoon, daar zegt, is dat het vieren van Grote Verzoendag precies het tegenovergestelde resultaat bereikt van wat de bedoeling was. De bedoeling zou zijn het wegnemen van zonden, zodat je er geen weet meer van hebt. Maar doordat je elk jaar Verzoendag viert, krijg je dus elk jaar weer gedachtenis van zonden. En zoals ik u zei, het wordt zelfs voorgeschreven binnen het Jodendom. Dan weet u waarom wij geen Grote Verzoendag vieren. Wij gaan geen zondigen denken. De Heer zou onze zonden niet meer gedenken, staat er in de Bijbel. Reeds in Jeremia 31, nou in Jesaja ook hoor. Maar Jeremia 31 zal ik maar zeggen, over het Nieuwe Verbond. Ik zal een zonde geen sinds meer gedenken. Hier aangehaald Hebreeën 8... Ik hoef niet eens terug te slaan. Hebreeën, de bladzijde ernaast. Hebreeën hoofdstuk 8. Het eind van het hoofdstuk staat het aangehaald uit Jeremia 31. En dan gaan wij een beetje onze zonde zitten gedenken. Omdat we Grote Verzoendag gaan vieren. Echt niet. Dat zou niet anders zijn dan het ontkennen van het tegenwoordige werk van Christus. Nee, dat is wat er gebeurt. Hij is verzoening voor onze zonden. Dus wat u moet doen, gewoon helemaal vergeten. En ik heb je vast wel gezegd in de tijd naar aanleiding van hoofdstuk 1 over indien wij onze zonde beleiden. Ik heb je vast wel eens gezegd, nou begin maar eens met de Heer te danken voor de vergeving van zonde die u hebt ontvangen. Want in hem zijn wij begenadigd, zijn we begenadigd geworden, hebben wij de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat was Efeze 1, vers 6, 7 of zoiets. Zomaar één hoor, want er zijn er natuurlijk wel meer plaatsen waar dat staat. Dat is nou juist de essentie van onze positie als christenen, dat wij verlost zijn geworden van dit soort dingen. Dit is religie. Regelmatig vasten, je zonde overdenken, je vernederen voor God en dan weer op de knieën met je neus op de grond enzovoort. Wat een getop. Zie? God plaatst ons in de vrijheid en hij staat volmaakt in Christus. En daarna worden wij gewaarschuwd dat we niet hoogmoedig moeten zijn, want we hebben het ook maar ontvangen. Maar we hebben het ontvangen. En wij leven daaruit. Dat is het. En als je dan toch je zegeningen geacht wordt te tellen, nou ja, tel ze dan maar. Ik tel ze ook gewoonlijk, 7 stuks in Efeze hoofdstuk 1. En 1 daarvan is inderdaad, in hem hebben wij de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Zie? En in hem zijn we uitverkoren van voor de grondlegging de wereld. En in hem zijn we tevoren verordineerd tot zoonstelling enzovoorts. Slaat. En in hem heeft hij ons ook de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. En als u dat dan niet weet, ja, dat is dan jammer. Maar staat in zijn woord, want hij doet het allemaal door zijn woord. Dat is wat het woord doet. Zie? Nou goed. Hij is verzoening, staat er in 1 Johannes 4, vers 10. Want daar waren wij. Hierin is de liefde gemeenschap, verbondenheid, leven. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. Later staat er in vers 19. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Let op dat het niet van ons uitging, maar van hem. Wij worden geacht zijn liefde te beantwoorden. Maar hij heeft ons lief gehad. En ik zeg maar weer, maar het gaat hier niet over de wereld. Dat was Johannes 3, vers 16. Het gaat hier over de gemeente. Christus heeft de gemeente lief gehad en zich voor de gemeente overgegeven. Niet aan het kruis, het betekent hij heeft zich aan de gemeente gewijd, zoals de man geacht wordt dat te doen voor zijn vrouw. Staat erbij. Lees het maar na, alstublieft, in Efeze hoofdstuk 5. Gij mannen hebt uw vrouwen lief gelijkerwijs Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Want hij heeft zich overgegeven voor de gemeente of aan de gemeente, opdat hij die heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters door het woord. Dat gaat niet over zijn dood, het gaat over zijn leven. Over wat hij nu doet. Zie? Aan ons. En het gedenken van onze zonde is precies het tegenovergestelde. Het is je verzetten tegen het reinigende werk dat de Heer aan ons doet door zijn woord. Zie? En als je het niet echt wil tegenspreken, dan trek je gewoon van het woord niks aan. Onttrek je daaraan en dan krijg je die boeken zoals ik net probeerde aan te halen. Het gaat over van alles, maar niet over het werk van de Heer. Het gaat over de bezonjes van de mens en zijn worsteling. Zeker als christen, die dan nog schuldbewust door het leven gaat ook nog enzovoort. En hoe overleef je dat in vredesnaam? En het antwoord is, dat overleef je niet. Je kunt een dik boek over schrijven, maar het werkt niet. Je moet geloven wat God openbaart in zijn woord, met betrekking tot het werk van Christus in het verleden, maar in het bijzonder het werk van Christus in het heden. Alleen, het plaatst ons buiten zo'n religieuze wereld. We hebben geen zondeprobleem. Niet voor God in ieder geval. Of zoals ik leerde. Het zondeprobleem was Gods probleem. Want het hinderde hem om zijn liefde te praktiseren. En om die eenheid, die gemeenschap tot stand te brengen. Op grond van wie hij is. Het was Gods probleem en hij heeft het opgelost. Toch? Nee, dit is wel orthodox hoor, wat ik nu zeg hoor. Echt wel. Ja, daar hebben we misschien niet van gehoord. Maar in de protestantse orthodoxie spreekt men over het verbond tussen de vader en de zoon. Dat wordt dan het begin van het genadeverbond te zijn. Maar genade en werkverbond kan men toch niet meer uit elkaar houden tegenwoordig. Maar doe maar, dat schijnt dan een verbond te zijn tussen de vader en de zoon al voor de schepping van de mens. Eigenlijk komt dit uit het Jodendom, maar het is nou niet de plek om daarop in te gaan. Het is ook niet zo bijbels eigenlijk. Maar het idee dat daar zo'n overeenkomst is en die zou uitwerken enzovoort. Ja, dat heeft men wel. En daarin ligt dus ook vast inderdaad. Het zondeprobleem is Gods probleem en God heeft het opgelost. Vandaar dat er staat dat het lam Gods de zonde der wereld wegneemt. Maar dat het lam Gods al geslacht was van voor de grondlegging der wereld. Hebben jullie nog? En dat het werk tot opbouw van de gemeente is een werk van de eeuwigheid. Dat is een plan van voor de grondlegging der wereld. Voor de tijden der eeuwen staat er geloof ik in Efeze 3. Maar u leest het maar eens na. Heb u dat nog? Het is de uitwerking van wat God doet. Het is een overeenstemming met zijn plan. Maar zijn zoon in Johannes 4 vers 10 is gezonden tot verzoening voor onze zonden. Voor die van degene die al eenmaal gereinigd zijn geworden. Zij worden namelijk daarna rein gehouden. Dat is onderhoud. En dat doet de Heer. Ik zal u wat anders vertellen. Maar misschien moet u dan een boel huiswerk doen. Het begrip reiniging is in de Bijbel synoniem met heiliging. Natuurlijk zijn woorden die je schrijft allebei met een korte ei. Ja, dat is zo, ze lijken op elkaar. Het is niet hetzelfde, heeft iemand mij uitgelegd. En dat is leuk. Wat is dan het verschil? Nou, je schrijft het anders. Maar het is dus, maar eigenlijk is het hetzelfde. Want waartoe zou iets gereinigd moeten worden? Volgens de Bijbel, waartoe, met welk doel, zou iets gereinigd moeten worden om iets bekwaam te maken voor de dienst aan God. Want wat vuil is, kan niet voor God verschijnen. Het moet eerst schoon. De slachting van het offerdier heeft ook zo'n functie. Alles wat er vuil aan is, niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant, volgens de voorschriften, wordt weggedaan en dan wordt het gereinigde wordt op het altaar gebracht. Er zijn uitzonderingen bij, maar die ga ik nou niet bespreken. Maar mocht u ze vinden, dan heb ik nu gezegd, er zijn uitzonderingen, maar dit is de regel. Vandaar dat in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief begrippen als heiliging en reiniging afwisselend gebruikt worden, uitdrukkelijk als synoniemen. En als voorbeeld noem ik altijd, maar ik weet niet eens waar het staat. Ik geloof dat ik het ook niet eens letterlijk citeer. Maar er staat echt zoiets als dat op Mozes gezegd wordt, heiligt mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen. En daarna staat er dat hij ze in bad moet doen. Mozes. Hij moet ze reinigen. En daarmee, oké, dan zeg je dat is een rituele handeling. Dan zeg ik, ja, maar wat betekent het dan? Dat iemand alleen de Heer kan dienen als hij eerst rein is. En heiliging, ja, heus, dat staat in de boeken soms ook anders. Maar heiliging betekent alleen maar bekwaam maken tot de dienst aan God. Iets is heilig omdat het God dient. En wij hebben vroeger geleerd. Ja, in mijn jeugd kon je nog bijbelstudie krijgen ergens. Zijn ze allemaal vergeten. Maar wij leerden dan, je hebt in de tabernakel de heilige voorwerpen. Dat zijn zo de poken. Weet je wat een pook is nog? Nou, daar moesten wij vroeger de kachel mee opstoken. Weet je niet, een beetje porren in het vuur, poken. De krauwelen. Een soort harkjes enzovoort. Je moet het veel brandende houden enzovoort. En dat waren de heilige kachelpoken. Dat staat niet in de Statenvertaling zo. Maar dat is wel waar het over gaat. De heilige voorwerpen van de tabernakel. Die gewijd waren aan de dienst van God. En dus waren ze heilig. Alleen maar daarom waren ze anders dan de dingen die het volk zelf gebruikte. Buiten de tabernakel. Nee, echt niet. Maar deze waren gewijd aan de dienst van God en dus zijn ze heilig. En een priester per definitie, daar gaat hij weer in. Een priester is iemand die gewijd is aan de dienst van God. Eigenlijk hebben we er niet eens een echt Nederlands woord voor. Priester is de verbastering van presbyter. En presbyter betekent oudste. Eersteling, oké. En inderdaad, priesterschap behoort bij de eerstgeborenen. Zo zit het in elkaar. Zijn we allemaal kwijtgeraakt, maar in die woorden kun je het nog terugvinden. Maar een priester, een kohen, een kahaan. Het is ons woord koning, maar dat leg ik u een andere keer uit. Een ambtsdrager betekent het gewoon. Maar die priester is gewijd aan de dienst van God en dus heilig. En hoe wordt hij het? Hoe wordt een priester priester? Ik heb het al gezegd. Nee, ik heb het wat cryptisch, maar ik heb het gezegd. Hij kan het niet worden, hij is het. Hij wordt als zodanig geboren. De zonen van Aaron. Het huis van Aaron. Drie families, weet u nog, van de familie van Aaron. Drie stammen heet dat eigenlijk. Of drie clans, zo je wilt, in de stam van Levi enzovoort. Maar goed, dat doet er nou verder niet zoveel toe. Ze worden al zodanig. Op grond van hun geboorte zijn ze priesters. Zijn ze gewijd aan de dienst van God. En om praktisch dat ook te kunnen doen, moeten ze eerst gereinigd worden. En zo is het met u en mij. Wij worden geboren, ik bedoel wedergeboren nu. Op die grond zijn wij eerstgeborenen van de gemeente van eerstgeborenen. De grote hoop, dat moet nog later komen. Maar wij zijn eerstelingen en op die grond priesters. Dat heet het universele priesterschap van alle gelovigen. En aan die uitdrukking kunt u horen dat ik het niet uitgevonden heb. Dat het gewoon volstrekt orthodox jargon is. Maar men is het kwijtgeraakt. Men weet dat niet meer. Maar wij gelovigen zijn allemaal priesters. Maar voordat wij priesterlijk werk kunnen doen, moeten wij gereinigd worden. Heb u dat? En dan zeggen we, wij zijn eenmaal helemaal gereinigd. Dat is toen we priester werden, toen we geboren werden. Daarom werden de zonen van Aaron door Mozes in bad gedaan. Zodat ze vanaf dat moment gereinigd waren, ze ook geheiligd. En dus priesters. Maar voordat ze dienst zouden doen, dat staat in de Bijbel allemaal hoor. Voordat ze dienst zouden doen in de tabernakel. Dat was de instelling van al die speciale priesterlijke rituelen. Moesten ze handen, voeten, hoofd geloof ik soms. Ik weet niet precies allemaal. Maar moesten ze wat wassen, reinigen in het koperen wasvat. Niet helemaal. Maar het is gewoon het onderhoud van de reiniging als zodanig. En elke keer bij al die handelingen wordt dus gedemonstreerd dat je eerst gereinigd moet worden voordat je priesterlijk werk kunt doen. En wat lees je dus in Hebreeën 9 vers 14? Dat de Heer ons gewetens reinigt. Nee, niet de uitwendige, maar de inwendige mens dus. Reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Als priesters van het nieuwe verbond. Niet van het oude, maar dan ben ik in 2 Korinthe 3. Niet van het oude verbond, der letter. Maar van het nieuwe verbond, des geestes. Zie? Later lezen we in Titus precies hetzelfde. Weer, namelijk dat de Heer zich overgegeven heeft om zich in eigen volk te reinigen. Ijverig in goede werken. Titus 2 vers 13, zo daar in de buurt. Christus die zich voor ons heeft, die zich heeft overgegeven voor de gemeente. Voor ons. Om wat te doen? Ja, wat Efeze 5 ook al zei. Zich een eigen volk, een volk voor zijn naam, een volk van priesters en koningen, om een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. Dat is wat het is. En daarom is het van belang dat onze gewetens gereinigd worden. En mocht u nou nog zo'n vraag hebben als... ja, wij weten dat allemaal wel, wij moeten lief zijn voor elkaar... en we horen bij elkaar en we zijn kinderen Gods. Maar waarom werkt het dan niet? Waarom is het toch altijd die... enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, ja, dat komt gewoon omdat men zich niet overgeeft aan dat woord. Men laat de Heer hen niet reinigen. Men schuift het woord opzij en zegt dat we het zelf moeten doen... of elkaar de voeten moeten wassen, wat natuurlijk ook zo is... maar je moet beginnen met jezelf te laten reinigen door de Heer. Heb u dat nog? Men schuift het woord aan de kant en men komt met menselijke inzettingen... waarvan ik niet zeg dat ze goed zijn of dat ze kwaad zijn... maar gewoon, het is niet aan de orde. Het is volkomen buiten beeld in de Bijbel... Het gaat om dat wij toegewijd zijn aan het woord. Bovendien, als wij dat woord ons niet laten reinigen... hoe zouden wij bedienaars van het woord kunnen zijn? Want een priester wordt geacht dat woord te bewaren, te bedienen... uit te leggen, te prediken. Maar in ieder geval daaraan bij te dragen. Maar als iemand zelf dat woord niet aanvaardt... ja, dan waarom zou weer gereinigd moeten worden ook nog... Dat gebeurt dus niet. En vandaar dat je in christelijke omgeving altijd maar hoort over het zondeprobleem. Zonde. Maar zonde is niet alleen dat je een wet hebt overtreden. Zonde is ook dat je je doelstellingen niet kunt halen. Dat er elke keer weer mis is en dan komt er elke keer weer zo'n Belg binnendoor. En dan heb je weer geen gouden plak, zal ik maar zeggen. Daarom heet zo'n Belg ook de smet. Maar dat even terzijde. Dan moet ik verantwoorden naar mijn vriendjes. Maar goed, laat me zitten. Maar begrijp je waar we het over hebben? Altijd weer dat zondeprobleem. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Je moet toch... je moet er niet over beginnen. Wij weten het, ja. Ja, wij mensen deugen niet. Ik niet, u niet. Nou, zo wat. Het is Gods probleem. Als u wil dat wij hem dienen. En hij heeft het opgelost. Dat is het hele punt. En hij zegt ons dat hij ons ziet in Christus. Dat hij ons volmaakt stelt in Christus. Nee, heeft hij al gedaan. En dat wordt gecontinueerd dag in dag uit. Zie? En de bedoeling is inderdaad dat wij nog steeds, Hebreeën 9 vers 14, ijverig zouden zijn in goede werken. Want dat staat daar, hè. Onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dan volgt Efeze 2. En dan zegt dan, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat heeft altijd van doen met het toegewijd zijn in deze wil aan dit woord. Met als vervolg, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Dat is onze bediening. Daar staan wij voor. Per slot, wij zijn kinderen van God. Wij zijn... Christus noemt ons zijn broeders, laat ik het zo zeggen. En van Christus zeggen we, die is toch het woord? Juist. Nou ja. Dat is dus waarmee wij geïdentificeerd worden. Met het woord van God, met de kracht die daarin is, het levende woord, enzovoort. Dat ons afscheidt van de wereld... Ja, dat is het nadeel dan. Want je komt onvermijdelijk toch terecht in die opperzaal. toch? Niet buiten Jeruzalem, in die opperzaal boven. En daar worden wij gereinigd, maar ook daar zitten we aan zijn tafel. Daar geeft hij ons zijn vlees te eten, heet dat. Zijn bloed, zijn leven te drinken. En daar zegt hij, jullie zijn eens broodsdeelachtig. En dus heb je deel aan één lichaam, het mijne. Zie? En daarmee gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Kortom, dat is onze verbondenheid met elkaar. Wij streven niet naar eenheid, wij streven niet naar gemeenschap. Wij, als goed is, erkennen wij de eenheid en de gemeenschap die wij hebben in Christus Jezus. En al het andere, vergeet het maar. Goed, meer daarover de volgende keer. Want we zijn, Johannes is nog niet uitgesproken over die liefde van God, dan wel van Christus, in het bijzonder voor zijn gemeente. Maar voor nu zullen we de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u leren kennen, zoals hier vanavond eerder gezegd is, maar daarmee komen tot aanvaarding van uw woord, waarmee wij ons voeden. En wij weten en we leren dat dat woord een veelzijdige uitwerking heeft in ons, in ons gemoed, in ons denken en vervolgens in onze praktische levenswandel. We danken u dat u ons verlost hebt van de slavernij waaraan wij van nature onderworpen waren. Dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we in die vrijheid onze levens zouden wijden aan u. Aan uw dienst, aan uw woord, aan die onvergankelijke dingen, opdat onze levens bovendien niet zouden zijn ijdelheid, zoals dat in de wereld nou eenmaal is, maar dat onze dienst aan u en onze arbeid niet ijdel zou zijn in de Heere, omdat wij zouden uitzien naar dat loon en die erfenis, die kroon die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn, uw woord mochten openen. En we bevelen ons aan bij u, bij de kracht van uw woord en de kracht van uw genade, opdat die in ons volbracht mogen worden. Amen.